En we openen vervolgens de schriften. We doen dat deze middag in het Oude Testament, het profetenboek van Jesaja. En we lezen daaruit hoofdstuk 25.
Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen. Uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want gij hebt van de stad een steen opgemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in eeuwigheid zal ze niet erbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk heren, de stad der tirannige volken zal u vrezen. Want gij zijt de arm een sterke geweest, een sterkte de nooddruftige, als hij bange was, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw in een dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van reine wijn, vol vet, vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewensel des aangezichts waarmee de alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmee de alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijn volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk een stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun oogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de ooggevesten uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen rijken.
Gemeente des Heren, wat verwacht je ervan? Nou, laten we die vragen stellen aan een kind. Een jongen of een meisje die bijna jarig is. Wat verwacht jij van je verjaardag? Nou, als dat bijna is, dan denk ik dat jij nu de dag op de kalender wegstreept. Dan weet je precies hoeveel nachtjes je nog moet slapen voordat je jarig bent. En dan? Ja, je hebt gevraagd om dat cadeau. Iets voor je speelgoedverzameling. Dat wil je heel graag hebben. En daar hoop je dan op. Maar weet je het zeker dat je dat krijgt? Nee, dat weet je niet zeker. Wat verwacht je ervan? Als jij samen met een paar vrienden aan het klussen bent om een oude motor helemaal op te knappen, die te reviseren, wat verwacht je daarvan? Nou, dan ga je ervan uit dat het straks weer loopt als een zonnetje. Nu ziet het er niet uit, roestig en vuil en er moet heel wat aan gebeuren, maar je gaat ervan uit, dat verwacht je, je hoopt het, dat hij straks weer staat te glimmen en dat hij het helemaal doet. Maar je weet het niet zeker. Wat verwacht je ervan? En misschien klonk die vraag wel vanochtend, toen u de kerk uitliep. De naam genoemd in de voorbeden, deze week een behandeling, een ingreep. En een broeder of zuster die je even aansprak. En toen ook vroeg, wat verwacht je ervan? Ja, wat moet je dan zeggen? Je hoopt dat het iets uitwerkt. Dat je opknapt. Dat je energie wat terugkomt. Dat, nou vul zelf maar in. Dat hopen we. Maar we weten het niet zeker. We zijn de adventstijd ingegaan. Tijd van verwachting. Tijd ook van voorbereiding. Verwachting, voorbereiding op dat wat komen gaat. Op iets, namelijk het kerstfeest. Het kerstfeest dat komt. Maar dan verwachten we toch niet iets. We bereiden ons toch niet voor op iets, maar op iemand. Hij die komt in de naam des Heren. Zijn naam is Immanuel. God met ons. En die verwachting, die is zeker. En die voorbereiding is nodig. Laten we samen gaan luisteren naar het woord van de Heren, wat we vinden in Jesaja 25. De tekst voor de prediking is Jesaja 25, vers 9. Deze woorden. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen, zalig maken. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil, in zijn zaligheid. Het thema van de preek is het adventslied. En we letten op drie toonsoorten. De eerste is de verwachting. Tweede is verlossing. En de derde is verheuging. We zingen met elkaar vanmiddag het adventslied van Jesaja. Drie toonsoorten. Verwachting, verlossing, verheuging. Als eerste dus de verwachting. Wie een beetje thuis is in zijn Bijbel, en als u wat thuis bent ook in de voorafgaande hoofdstukken van het Bijbelboek Jesaja, de hoofdstukken die voorafgaan aan hoofdstuk 25, dan zie je dat er voortdurend dat het een afwisseling is. Je vindt daar hele donkere Bijbelteksten. Woorden die dreigend zijn. Woorden van oordeel. Tegelijkertijd worden die woorden afgewisseld door woorden van licht. Woorden van troost. Dat er uitkomst en redding is. En zo ook in Jesaja 25. Daar vind je het zelfs heel kort bij elkaar. De elementen van donker en licht, van dat dreigende oordeel, maar ook die troostende uitkomst, je vindt het heel dicht bij elkaar. Als ik zo kijk naar vers 2, dat is een woord van oordeel. Want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne. Van de vesting van de vreemde iets wat geen stad mag heten. Dat is een oordeelswoord. Maar als we dan even doorlezen en we kijken bijvoorbeeld naar vers 4, dan is dat een troostwoord. Een woord van uitkomst, van redding. Want u bent voor de geringe een vesting geweest. Een vesting voor de armen in zijn nood. Een toevlucht tegen de vloed. Een schaduw tegen de hitte. Want het razen van de geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Een woord van troost. Hier in Jesaja 25 zie je dat die dingen samen gaan vallen. Het is redding uit het oordeel. Het is behoud door het oordeel heen. En dan klinken die woorden van onze tekst. Die woorden die spreken van wachten. Als ware het een tussentijd. Wachten, het verwachten. In welke tijd klonken deze woorden eigenlijk? De tijd van de profeet Jesaja, dat was een donkere tijd. Het was een dreigende tijd. Het was niet makkelijk. De macht uit het noorden werd groter en groter. Het grote Syrische Rijk, Assyrië. Een afschrikwekkende macht in het noorden. Angstaanjagend. En de legers van de Assyriërs, die hielden dan van die strooptochten. Die gingen dan elk jaar op campagne. En dan gingen ze erop uit om dood en verderf te zaaien. Ze reden rond met strijdwagens waaraan de wielen messen waren bevestigd. En zo reden ze dwars door mensenmenigte heen. Als ze ergens neerstreken, dan waren de problemen echt aan de orde. Alles werd geplunderd. Alles werd platgebrand. En ze lieten dan een spoor achter van moord en verkrachting. Als dan zo'n eigenaar, een landbouwer in die tijd, aan het einde van de dag alles overzag. Zijn oogst gestolen. Zijn huis in puin. Een aantal van zijn kinderen die het leven hebben gelaten. En zijn vrouw gruwelijk onteerd. Dat was het afschrikwekkende van de Assyrische legers. En ze komen steeds dichterbij. Het tienstammenrijk is al ingenomen, weggevoerd. En nu komen ze ook steeds dichter bij Juda. Een donkere, een dreigende tijd. En Juda? In Juda stellen ze natuurlijk hun hoop op God. Daar vluchten ze tot de levende God. Luisteren ze naar het woord, maken werk van de dienst, van de tempeldienst. Want die God, de verbondsgod, is hun sterke hulp. Een toevlucht, juist in de nood. Toch? Nee. De dienst van de Heere, het is overwegend een vormendienst geworden. De afgoden worden volop gediend, ook in het tweestammenrijk Juda. Jesaja heeft lang gediend, lang gewerkt. Telkens weer de waarschuwing laten horen. En dat was onder de koning Uzzia, de koning Jotam, koning Achas en koning Hiskia. Oh, de tijden wisselden wel. Het ene moment was er grote goddeloosheid. En het andere tijd, dan was er een reformatie geweest en dan was het minder. Maar zelfs onder de godvrezende Hiskia. De afgodendienst had zich zo in de harten en de levens van Juda zich vastgezet. Die afgodendienst bleef steeds doorgaan. Zelfs Hiskia is het niet gelukt om een volledige reformatie tot stand te brengen. Israël, het tienstammenrijk, daar is het oordeel al gekomen. Ze zijn weggevoerd naar het Assyrische Rijk. En het wordt donker boven het tweestammenrijk. Ook Juda, de oordelen die steeds zichtbaarder worden en dichterbij komen. En straks zal dat ook dat tweestammenrijk zal vallen. En ze zullen in een aantal golven weggevoerd worden naar het grote Babylonische Rijk. Omdat ze niet luisteren naar het woord van de Heer. Het oordeel dat aangezegd is in het woord van de profeten. Ze hebben niet geluisterd. Het oordeel dat komt omdat ze de Heer verlaten hebben. Omdat ze van de dienst van de Heer alleen maar een uiterlijke vormendienst hebben overgehouden. En het onrecht, dat struikelt op de straat. Vreemdelingen, weduwen en wezen. De groepen in de samenleving die het meest kwetsbaar zijn. Ze worden uitgebuit. Zij die bescherming nodig hebben. En waar het woord heel duidelijk in is. Ze zijn vogelvrij. Er wordt misbruik van ze gemaakt. En daarom is het oordeel onafwendbaar. Ook over Juda. Vanwege hun zonde en hun ongerechtigheden. Nou kunnen we achterover gaan zitten. En nog een poosje verder gaan om te beschrijven en uit te werken wat er allemaal in Juda aan de hand was. En dan gaan we naar huis met de gedachte van tjonge, dat is toch heel wat. Maar het woord uit dit profetenboek klinkt vanmiddag bij ons. En hoe staat het er bij ons voor? Oh, natuurlijk, we zijn christelijk, gereformeerd zelfs. En we doen ons best om het woord van God zuiver te bewaren. Kom bij ons niet aanzetten met allerlei moderne vertalingen. We hebben de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. In die klassieke lijn willen we dat woord van God gebruiken. En we komen graag naar de kerk, u bent er. Om te luisteren, en de preek mag best een beetje stevig zijn. Daar gaat u voor zitten. En we zetten ons in voor de kerkelijke gemeente. En inderdaad, er is heel veel om dankbaar te zijn in het midden van onze gemeente. Maar gemeente, wij zijn kinderen van deze tijd. Ons denken, ons spreken, ons doen. Zien wij daar niet heel veel terug als we eerlijk zijn van het schema van de wereld? In al die dingen die we lezen. Al die berichten die op ons afkomen, waarin het moderne levensgevoel, het wereldse naar ons toe komt. En het lijkt wel te wennen. Dat je je laat meenemen in alles wat je voorgeschoteld wordt. In wat je leest en wat je kijkt. En dat het moderne levensgevoel steeds dichterbij komt. En dat we het normaal gaan vinden. En gemeente, dat is geen uitzondering. Met enige regelmaat komt er een verzuchting bij een van de ouderlingen eruit. Als bij de huisbezoeken in alle voorzichtigheid en eerlijkheid de vinger gelegd wordt bij de zonde. Dat nog wel eens de reactie is, maar het voelt juist zo goed. En als het goed voelt, dan zal God het toch ook wel goed vinden? Hoe is ons hart? Is het niet zo dat we in ons hart, in dat meebewegen op het schema van het moderne levensgevoel, dat we eigenlijk heel wereldgelijkvormig geworden zijn of aan het worden zijn? Waar gaat ons hart naar uit? Wat is dat wat we verwachten? Waar we naar uitzien? Wat ons hoop geeft? Als dit de lijn is waarin we ons bewegen, wat hebben we dan te verwachten? Gemeente, dat is er niets te verwachten. Niets. En als we dan zien op de tekenen van de tijd, en we zien het toch, in de samenleving, dat er een bepaalde wrevel zit. In de schrift wordt dat genoemd, dat de liefde van velen zal gaan verkouden. Het wordt koud, het wordt guur, het wordt bitter in de samenleving. Heeft dat ons wellicht ook bereikt? Zou het kunnen, gemeente, dat wij ook onder het oordeel liggen? En zeker ook als we dan bij nieuwtestamentisch licht het overwegen. Want waar begint het oordeel? Het oordeel dat begint bij het huis van God. Als we dan om ons heen kijken. De grote zorgen die er zijn in de kerken. De vele stemmen die klinken. Nee, ik ga niet alles behandelen wat gisteren aan de orde is geweest. Maar alleen bij dit punt. Alles wat er nu gebeurt, wat ons overkomt. Dat is een oordeel van God naar mijn stellige overtuiging. Horen we het? Zien wij ook het oordeel van de Heer erin? En hebben we geen enkele reden om naar anderen te wijzen, maar met onszelf te beginnen. Dat het oordeel van God ook bij ons komt. Omdat misschien de uiterlijke vorm wel goed is. Maar hoe zit dat nu, dat van harte dienen van de Heer? Ik weet het, ik zet het vanmiddag op scherp. Maar laten we eens eerlijk samen, inclusief uw voorganger, dat is eerlijk onder ogen zien. Wat kunnen we dan verwachten? Van onszelf is er niets te verwachten. En dan onze tekst. Dan onze tekst in dat dreigende wat we zo om ons heen zien gebeuren. Dan klinkt deze tekst. Zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Dat is dan toch verrassend. Toen, daar voor Juda, waar het gitzwart werd van de dreigende oordelen, maar ook voor ons vandaag, als we zien wat er alles op ons, van alles wat op ons afkomt, en dat het dreigend en donker is. Hier in deze woorden in Jesaja is dat we de donkere, dreigende, zwarte wolken zien. En dat ze als het ware ineens openbreken. En dat het licht, dat heldere zonlicht, er ineens doorheen breekt. Geen duisternis, maar licht. Nee, dit is niet een woord van ons. Dit wijst niet op dat wat wij allemaal doen. Wat wij denken voor elkaar te maken. Dit is het woord van God. In ons is er geen verwachting. Van ons ook niet. maar bij de levende God. Daar is verwachting, daar is hoop. En nee, dan wel op de Bijbelse manier. Want als wij iets verwachten, dan weten we het helemaal niet. En als we gewoon in de dagelijkse spraakgebruik iets hopen, dan zeggen we, eigenlijk weten we er helemaal niks van. Maar in de Bijbel, als het gaat over hoop en verwachting, dan ligt het vast. Dan is het zeker. Onwrikbaar. Omdat het vast ligt in de God van de belofte. Voor wie? In Jesaja 1 wordt gesproken over een overblijfsel. Over een rest. En hier, in Jesaja 25, worden ze de geringen genoemd. Armen. Toen in Juda, door dat oordeel heen, in dat oordeel, toch hoop, toch verwachting van de levende God. Dat verwachten. Dat is niet achteroverleunen. En maar zien wat er gebeurt, wat afwachten. Maar verwachten, dat is ingespannen. Dat is actief. Dat is halsreikend uitzien. En in het verwachten, daar heb je een element van terugkijken. In het verwachten op de levende God is het terugkijken op de grote daden van de Heer. Israël wordt er voortdurend door de Heer via het woord van de profeten op gewezen. Het grote verlossingswerk van de Heer in Israël is de verlossing uit de slavernij, uit het diensthuis van de Egyptenaar. Dat ze uitgeleid zijn uit het slavenhuis, dat de zee open ging. Dat er een pad was in de woestijn. Dat er uitzicht, redding en verlossing was voor Israël. Het terugzien, dat het verwachting, dat terugzien is zien op het woord van God. Zoals we dat lezen in het woord. Dat de Heer het één keer heeft gesproken, maar dat we het twee keer hebben gehoord. Dat wijst op dat overdenken. Het mediteren over het woord van God. Je ziet dat Maria, de moeder van de zaligmaker, daar een prachtig voorbeeld van is. Alles wat ze hoort, ze legt het en ze overdenkt het in haar hart. In dat verwachten terugzien op Gods belofte. Op het machtige dat God nabij komt. Dat hij naar de mensen toekomt, naar deze wereld is toegekomen in het genadeverbond. En dat persoonlijk ook ons betekent en verzegeld heeft in de bediening van de doop. Dat terugzien op de belofte van de levende God vol verwachting, omdat toen geklonken heeft, ik wil jouw God zijn. Met verwachting terugzien. Om zo je verwachting te funderen in de belofte van de levende God. En dan met die belofte ook verwachtingsvol opzien, omhoog zien. Omdat de vervulling van Gods belofte niet in onze handen ligt. Maar Gods beloften die zijn vast in de Heer zelf. Bij Hem zijn ze ja en amen. Geen enkele grond in onszelf, maar een volle rijkdom van die God die het vervult en vervullen wil. Om dan tot die God te komen in dat opzien, dat verwachtingsvol opzien tot de levende God als een arme, als een geringe. Omdat je niets hebt, niets zelf hebt in te brengen. En zo ootmoedig en nederig op te zien tot de levende God. Je vindt er in de psalmen op diverse plaatsen de smeekgebeden. In deze gestalte van nederigheid en ootmoed, dat verwachtingsvol opzien tot de levende God. Denk toch aan het woord dat u gesproken heeft tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hoop hebt gegeven. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Zo omhoog zien, verwachtingsvol opzien tot de levende God. Dat zijn beloften vervuld zullen worden in je leven. Zo pleiten. Zo smeken. Zo je vinger leggen bij het woord van de Heere zelf. Terugzien. Opzien. Maar dan ook vooruitzien. Dat met verwachting vooruitzien. Dat is dat hopen op God. Hem vast vertrouwen. Dat niet de vraag is of die beloften vervuld worden, maar de vraag is wanneer de Heer zijn belofte vervult. Opnieuw, maar zomaar wat een greep uit het psalmboek. Maar zo duidelijk is dat die zekerheid van de vervulling vast ligt. Hij zal horen. Hij zal mijn gebed aannemen. De Heer zal zijn vol kracht geven. Hij zal komen met zijn zegen. Ja, de Heer zal zijn werk voltooien. In Jesaja 25 wordt het dubbel en dwars onderstreept. Die verwachting wordt niet voor niets herhaald. Tot twee keer toe klinkt het in onze tekst. Wij hebben hem verwacht. Dit is de Heer, wij hebben hem verwacht. Om die zekerheid van de vervulling van de belofte te onderstrepen. Om daarin ook aangemoedigd en aangespoord te worden. Om verwachtingsvol uit te zien naar de vervulling van Gods belofte. En nee, dat is dan niet een rustige, kalme strandwandeling. Ook niet een poosje wat aangenaam verpozen in een rozentuin. Dat gaat dan dwars door het oordeel heen. Zo worstelen met God. Zoals Jacob deed. In de nood van zijn leven. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Zo je vastklampen aan Gods belofte. Zo je vastklampen aan die grote naam. Wat zult u doen met uw grote naam, o Heer? Dat is geloofsverwachting. Een geloofsverwachting die we ook uitspreken. Iedere zondagmorgen zeggen we het uit in het foto. Dan zeggen we die belijdenis uit tot de levende God. Dat onze hulp en verwachting staat in de naam van die God. De Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart. Eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Die verwachting. Nogmaals. Dat betekent afzien van jezelf. Dat is hopen op het woord van God. Dat het waar is, dat het vast ligt. Die belovende God. Zelfs als je er nog niets van ziet. Zelfs dwars tegen de omstandigheden in. Want het is de levende God die het gesproken heeft. Verwachting. Dat sterke fundament. Verwachting. De levende God zelf, die niets laat vallen wat hij begonnen is te doen. Wat verwachten we dan? Wat is dan waar we onze hoop op vestigen? Dat verwachtingvolle uitzien, dat hopen. Jawel, door het oordeel heen. Toen voor Juda. Een overblijfsel, een rest. En maak daar nou alsjeblieft geen bijzondere categorie van. Dat een overblijfsel, een rest, een verwaardiging is. Dat je dan toch in de vernedering toch nog iets voorstelt. Arm en gering, dat is geen kwaliteit, maar dat is nood. Als we dat zien in Israël en in Juda. Het volk van Gods belofte. Het oude verbondsvolk. Ze hadden het beloofde land ontvangen. Het land dat overvloeide van melk en van honing. Het land waar het leven goed is. En ieder had zijn erfdeel daarin gekregen. Een wijnstok, een vijgenboom, een akker. Een plaats in het beloofde land. Maar meer. Dat ze daarin delen in de dienst van de verzoening. En dat is nu voor die ballingen helemaal weg. Het erfdeel is door de heidenen ingenomen en verwoest. Die erfenis hebben ze niet meer. En de tempel waar de dienst van de verzoening plaatsvindt, de dienst van de verzoening in het oordeel van de ballingschap, het offer dat stilstond. Er is geen bezit, er is zelfs geen uiterlijke godsdienst meer Dat is de armoede en de geringheid van dat volk in Juda. Ze kunnen werkelijk zelf niets meer meebrengen. Het is armoedtroef. Geen erfdeel. Zelfs hun godsdienst. In de uiterlijke vorm zijn ze kwijtgeraakt. Arm en gering. Het zijn armoedzaaiers. Het zijn bedelaars. In de geschiedenis van Israël. En ook de geschiedenis van Juda. Daarin zien we wie de mens is. Je ziet die lijn die loopt door het Oude Testament heen. Dat het van de kant van de mens telkens op een mislukking uitloopt. De mens die goed rijk is geschapen. En de mens die de Heere de rug heeft toegekeerd. En zelf niet terugkomt tot het goede. Het is met ons mensen hopeloos. Wat wij kunnen doen is de zaak afbreken. Als het aan ons ligt, dan wordt het helemaal niets. En toch is er verwachting. Niet op iets van onszelf. Maar verwachting op de Heer. Die levende God die toch weer komt met het nieuwe begin. Dat er toch een toekomst is. Dat er redding is. Dat er verlossing is bij God vandaan. De Heere, Hij zal verlossen. Israël heeft gefaald. Het was de bedoeling dat Israël een licht zou zijn onder de volkeren. Zo'n licht in het dienen en vrezen van de Heere. Dat al de heidenvolken zouden komen en zouden zoeken van wat heeft Israël wat wij niet hebben. En ze hebben precies het omgekeerde gedaan. Ze zijn naar de heidenen gegaan om die afgoden te dienen. Het is mislukt. En nu komt God. En laat het horen ook vanuit deze tekst dat het bij hem vandaan komt. Dat verlossing, redding en genezing. Dat het alleen te vinden is bij de verbondsgod. En dat staat, die woorden in onze tekst. En u ziet het, onze tekst wordt vormgegeven door twee regels in mijn vertaling. En als we dan letten op het laatste woord van die twee regels. Dan staat in de Statenvertaling zaligheid. In de herziene Statenvertaling staat daar verlossen en heil. In het Hebreeuws staat er hetzelfde woord. Een woord wat we herkennen. Jehoshua. Hij komt met zijn zoon. Met zijn verlossing. Met zijn zaligheid. Hij komt met zijn Jezus. Dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zijn Jezus geven. Dit is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn Jezus. En dat maakt dat er hoop is. Dat er grond is. Dat er uitzicht is. Die belofte die keer op keer klinkt in het Oude Testament. En het begint al in Genesis 3 bij de moederbelofte. Dat in dat nageslacht de zoon van de vrouw. Dat daarin de Heere zijn verlossing zal geven. De aartsvaders. Abraham die rijkhalzend heeft uitgezien naar de dag van Christus. Jacob die het uitroept op zijn sterfbed. Mijn ogen hebben uw zaligheid, uw Jehoshua, uw Jezus gezien. Die belofte, die er is voor het overblijfsel. Die belofte die zichtbaar wordt in het overblijfsel. Arm en gering. Jesaja profeteert erover. Het is maar een twijgje. Het is maar een heel klein takje wat opkomt uit die afgehouden tronk van Isaï. Arm en gering om naar ons toe te komen. Nee, de wereld ging eraan voorbij. En toch, hij werd verwacht. Door dat overblijfsel, door hen die arm en gering zijn. Daarom kwamen er herders om te aanbidden in die nacht. Daarom was daar een Anna en een Simeon in de tempel die hem hadden verwacht, die daarnaar hadden uitgezien, rijkhalzend, naar de komst van de Messias, de Zoon van God, Jezus Christus. En hun ogen hebben hem gezien. Ze hadden hem verwacht. Jezus Christus. Verlosser. De redder. De zaligmaker. En dit woord vanuit Jesaja 9, dat woord wordt nog steeds vervuld. De profetie is niet tot een einde gekomen in de komst van Christus. Deze profetie is daarmee niet als het ware betekenisloos geworden. Deze profetie staat nog steeds open. En de verlosser. Jezus Christus, hij komt nog steeds. Hij komt en hij werkt in dat wonder van de wedergeboorte. Hij komt in onze armoede. Hij die komen wil in ons hart. En wat is ons hart nu meer dan een beestenstal? Broeders en zusters, we hebben hem nodig. Zijn komst, dat is geen luxe. Dat is niet een extraatje. Maar zonder hem, dan zijn we verloren. Buiten Christus is het omkomen, is het voor eeuwig omkomen. En zijn komen in onze armoede. Wij zijn werkelijk straatarm. We hebben hem niets aan te bieden. En alles wat we in onze godsdienst meer zijn dan bedelaars, dat is hoogmoed. Maar daar waar Jezus komt, daar neemt hij nu alles mee. Alle schatten die hij heeft verdiend, die neemt hij mee en die deelt hij uit. Want hij komt met zijn genade. En dat is een woord wat we moeten spellen. Genade. Dat we ontvangen wat we niet verdiend hebben. Het eeuwige leven. En dat we niet krijgen wat we wel verdiend hadden, de dood. Omdat hij die zelf gedragen heeft. Want hij komt met vergeving. Met verzoening. Met de verlossing. Met die rijke erfenis. Dat er een vaderhuis door hem gereed is gemaakt. Dat hij in onze plaats de diepte is ingegaan. Om ons op te zoeken. Om ons zalig te maken. Een rijke Christus. Beschikbaar. Voor een arme zondaar. En wel, dat betekent wel dat we met onze armoede voor de dag moeten komen. Niet moeten proberen om onszelf wat op te poetsen. Dat we denken, nou dan hebben we nog een streepje voor. Omdat we met al onze zonden en al onze ongerechtigheden bij hem komen. Dat we dat hem belijden, bekendmaken. En daarin alles van hem verwachten. Verwacht u hem? Hij komt. Hij komt ook vandaag door woord en geest. Ja, dan heb je aan één keer toch niet genoeg. Dan moet je dat toch steeds weer horen. Steeds meer horen om te delen in die volheid, in de schatten die Christus verdiend heeft, die hij uitdeelt. Want wij blijven armen en geringen. Of zit er op dat punt juist een aarzeling? Twijfelt u? Dat u het niet kunt, niet durft te geloven. Kijk nog eens mee in de tekst. Het staat er zo nadrukkelijk. Op die dag zal men zeggen, dit is onze God. We hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Hoort u het? Niet hij zal u misschien verlossen. Hij zal u verlossen. En als u dan nog niet gelooft, ziet dan dat de grote naam van de Heere daarin gevoegd is. Dit is de Heer. De allergrootste naam van onze God. De verbondsgod. De ik zal zijn die ik zijn zal. Die de trouw bewaart. Die zijn naam waar maakt. Die doet wat hij belooft. Die trouw is aan al zijn beloften. Dan is het nooit te vergeefs om op God te hopen. Het is niet te vergeefs om alles van de Heere te verwachten. Hij wil verlossen. Hij verlost. We gaan naar het derde. De verheuging. Hij spreekt van vreugde. Vreugde na verlossing. Ik weet niet of u het zich nog herinnert. Maar een aantal jaren terug. Toen was er ineens de val van president Assad in Syrië. Herinnert u zich dat nog? En toen gingen ineens al die gevangenissen open. En dat leidde tot beelden die zijn heel de wereld overgegaan. Gevangenen die ineens vrij waren. En ze liepen verdwaasd rond en ze wisten haast niet wat hun overkomen was. Maar wat je vooral zag was de blijdschap, de vreugde die ervan afspat. Altijd onder die dreiging van dat regime Assad en nu waren ze vrij. Maar die vreugde verbleekt bij de vreugde die het deel is van de kinderen van God. Een vreugde omdat ze verlost zijn. Verlost van de banden van de dood. Die banden zijn gebroken. De angsten van de hel, die is weggenomen. Voor eeuwig verlost. Jesaja zegt het in vers 8 zo. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De dood is er niet meer. Die is weggenomen. En hij zal de tranen, zal hij van alle gezichten afwissen. Geen verdriet meer. Geen tranen meer over de zonde. Over het ongeloof. Over de slordigheid in je leven. Over de moeite die je deel is. Paulus die verwijst naar deze woorden in Jesaja 25 als hij spreekt in 1 Korinthe 15. Dan klinkt het bijna uitdagend uit de mond van Paulus. Hij zegt, en dat begint midden in vers 54. De dood is verslonden tot overwinning. En dan voegt hij eraan toe. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hoort u de roemtaal van het geloof? De vreugde die doorklinkt in deze woorden die de apostel schrijft? De vreugde die er nu al is, maar die vreugde die straks volmaakt, volkomen zal zijn. Want hij komt. De belofte uit Jesaja 25, die zal worden vervuld. Op de grote dag van Christus. En dan klinkt het lied uit de mond van de kinderen van God. Dan zingen ze het. Op die dag. Dan wordt het gehoord. Dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Dat lied zal aangeheven worden. Om die God, de levende God, de vreugde toe te zingen. Die jubelzang die opklinkt. En die nooit meer zal ophouden. Zingt u dan mee? Of zingt u dan niet mee? Er is geen tussenweg. Het is of ingevoegd zijn in dat Maranatha-koor om die levende God te dienen, te loven en te prijzen. Om de vreugde woorden te geven in het bezingen van die grote koning. Of het is toezien en wegzinken. Als je gebleven bent in je eigen armoede. Als je het woord van God aan je voorbij hebt laten gaan. Dat je hem niet nodig hebt. Dat je voorbij bent gegaan aan zijn grote genade. Dat hij kwam, ook vandaag weer. Het aanbod van zijn genade, van zijn liefde. Zo graag bereid is om de zonde te vergeven. Om je te doen delen in die hemelse vreugde. Ja, als je niet geleerd hebt om dat lied nu al te zingen. Dan is er geen vreugde. Dan is het een verschrikkelijke dag. Waarin je ondergaat in het oordeel. Een dag van eeuwig afgrijzen. Maar het is nu de dag van de zaligheid. De dag waarop de genade klinkt en wordt aangeboden. Zoek hem. En je zoekt hem niet tevergeefs. En stel het niet uit. Maar zoek hem dan nu. Neem dan nu de toevlucht tot hem. Omdat die eeuwige zaligheid bij hem te vinden. Het is alleen uit hem en door hem. Of zegt u het van wel? Dat u zegt, en misschien met een stamelende stem. Dat zal een dag zijn van eeuwige vreugde. En waar richt zich die vreugde op? Dat is niet zo moeilijk, toch? Dat richt zich op God zelf. Om die God te verheerlijken. En de woorden in onze tekst die tintelen dan van de geloofstal. Om die God, zie, dit is onze God. Dit is de Heer. Om hem dan te verheerlijken, te aanbidden. De drie enige God. Die een bron is van licht, van liefde en van vreugde. Om dan ingevoegd te worden in dat lied om het lam in de troon te bezingen. Het voorwerp van dat lied. Dat is ook om ingevoegd te worden, meegenomen te worden in de vreugde van de drie enige God. Omdat het werk van die drie enige God voltooid is. Wat een vreugde om dan te zien dat al Gods beloften vervuld zijn. Wat een vreugde om te delen in die onuitsprekelijke vreugde dat de kerk thuiskomt. De kerk die gekocht is door het bloed van het lam. En dat ze overal vandaan komen. Van alle tijden en van alle plaatsen. Een menigte, een volk. Uit alle stammen, uit alle talen, uit alle volken, allerlei naties. Een menigte ontelbaar groot. Met de jubel op de levende God. Die menigte, gewassen in het bloed van het lam. Die menigte. Met de witte bruiloftsklederen aan. Om in te gaan in de vreugde des Heren. Gemeente, opnieuw stel ik de vraag. De vraag waar ik de preek mee begon. Wat verwacht je ervan? Nee, dat is een wereldse vraag. Ik stel hem anders. Verwacht u hem? Ziet hij reikhalzend, verlangend, verwachtend uit naar de komst van Christus? Of is het ingezakt? Is het lauw geworden in uw leven? Dat u weinig denkt, weinig bezig bent, ook in uw gebeden met de wederkomst van Christus. En toch eigenlijk wel veel gericht bent op deze wereld. Dat u weinig gebruik maakt van die bron, de fontein van het heil die geopend is. Tot reiniging van de zonde en van onze ongerechtigheden. Dat we weinig gebruik maken van het vaste voedsel dat te vinden is in het woord van God en in de bediening van de sacrament. Laat het dan iets zijn dat je ontdekt aan je armoede opnieuw. Dat je uitdrijft naar die rijke God in Christus. Om het van hem te verwachten. Hij wordt niet moe als u hem zoekt. Hij komt. En hij maakt dan alle dingen nieuw. Dan maakt hij het waar. Dat woord waar wij stilstonden. Dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen. Dit is de Heer. We hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen. En verblijden in zijn heil. Vertroost elkaar. Met deze woorden. Amen.